Goedemorgen, broeders en zusters. Van harte welkom bij de internetsamenkomst van gelovigen. Vanochtend wil ik met jullie stilstaan bij het onderwerp God der Goden. En als u vaker stukken van mij hebt gehoord of hebt gelezen via Internet in Beeld, dan weet u dat ik met een open vizier de Bijbel bestudeer. Ik heb in mijn leven dan ook behoorlijk veel dogma's overboord moeten zetten, omdat de Bijbel mij het anders leert. En in deze studie die ik vanaf nu dan begin, zal een aantal studies duren ook voordat we het helemaal hebben behandeld. Hoop ik dat uw ogen geopend worden, omdat het mijn ogen ook heeft geopend. En ik kan alleen maar hopen dat het u net zo overkomt als mij. En dat kan alleen maar als we neutraal en eerlijk de Bijbel bestuderen. En waar ik altijd op hamer is, onderzoek of deze dingen die ik zeg, of die in overeenstemming zijn met de Bijbel. En natuurlijk niet te verwarren, is dit in overeenstemming met de dogma's van onze kerk. Nee, is dit in overeenstemming met de Bijbel? En zo nee, ja, dan moet je erachter komen. Waarom dan niet? Want die kennis, die kan je later zeg maar altijd van pas komen. En komt het wel in overeenstemming met het woord van God? Ja, plant het dan in je hart, zodat het daar wortel schiet en zodat je daardoor groeit. Want dat is de bedoeling van een internet samenkomst van gelovigen als deze. En waarom zou ik dit nou zeggen? Nou, er is genoeg reden te bedenken om deze studie te verwerpen. Omdat het, nou ja, het staat nogal haaks op de evangelische en orthodoxe kerkleringen. Het tegenovergestelde is ook waar. Als je dit niet verwerpt, ben je waarschijnlijk genoodzaakt je beeldvorming van het Oude Testament bij te stellen. Want ons beeld van het Oude Testament, dat is dat wil nog wel eens te rooskleurig zijn gemaakt. En ja, dan komt het gewoon niet in overeenstemming met de Bijbel. Wat ik altijd probeer is ons beeld van Gods woord te synchroniseren. Dus je perceptie bij te stellen. Ik wou beginnen met gebed. Vader in de hemel, wil u vragen, Heer, wilt u vandaag bij ons zijn? Heer, als we uw woord bestuderen, Heer, wilt u onze ogen openen, zodat we ontvankelijk zijn, Heer. En Heer, als het binnenkomt in ons hart, Heer, nadat we het hebben getoetst, Heer, wilt u het daar dan planten, Heer, zodat het wortel schiet, zodat we er wat aan hebben, zodat we er van kunnen groeien. Heer, dat kunnen wij alleen maar uit uw genade. En dat vragen wij ook. Om Christus wil. Amen. Op mijn website had ik al iets geschreven over Eden en engelen. En eigenlijk een complete Bijbelstudie. En daarin heb ik in ieder geval mijn eigen godsbeeld moeten bijstellen. En dat is niet de eerste keer dat dat is gebeurd. En dat zal ook niet de laatste keer zijn. Maar het helpt me wel. Het helpt me om een realistisch beeld te krijgen van de Heer. De Heer die zich openbaart. Want dat doet hij in het Oude Testament. En dat staat haaks met onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer zich verborgen heeft. En op het moment dat hij zich zal openbaren, zegt het woord, dan zullen wij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En tot die tijd openbaart de Heer zich niet aan deze wereld, maar verbergt hij zich. Dat is een groot verschil tussen deze bedeling waar wij nu in leven en de bedelingen die hier aan vooraf zijn gegaan. En de Heer was niet de enige die zich openbaarde als de engel des Heren in het Oude Testament, maar ook zondige engelen of engelen in het algemeen, openbaarden zich aan de mensen. En wij hebben daar geen goed beeld van, omdat het in onze bedeling niet voorkomt. En daarmee is niet gezegd dat het in voorgaande bedelingen niet voorkwam. Ik wil even met u lezen Jozua 22 vers 22. De God der goden, de Heere, de God der goden, de Heere, die weet het. Israël zelf zal het ook weten. Is het door wederspannigheid of is het door overtreding tegen de Heere? Zo behoudt ons heden niet. En de Heer, dat is Jehovah, is de God van alle goden. Dat staat hier. En in Hebreeën 12 vers 9 vinden we een synoniem van deze titel, namelijk Vader der Geesten. Dat is gewoon een synoniem. En wat heb ik nou gedaan? Ik heb alle schriftplaatsen in de Bijbel opgezocht waar de Hebreeuwse term Elohim gebruikt wordt. Maar dan alleen de schriftplaatsen die Elohim anders vertalen dan God. En dan denk je van, ja, maar Elohim, dat is toch God? Hoe kan het nou anders vertaald worden? Nou, Elohim komt veel vaker voor dan alleen God. Want Elohim wordt 2605 keer gebruikt in het Oude Testament. En van die 2605 keer is het grootste gedeelte is de betekenis van God. Namelijk 2306 keer. Maar 216 keer is het de betekenis van goden of gods. Met een S erachter. En dan komt het nog voor als rechter of als godin. En één keer als engelen. En terwijl ik bezig was met deze voorstudie, ik weet wel dat ik daar behoorlijk mee bezig ben geweest. Het is was een behoorlijk kawaii deze studie. Kwam ik allerlei namen tegen van goden en die heb ik ook verzameld. Maar ja, als je die tegenkomt is het wel handig om om dat te gaan verzamelen. Want dan krijg je krijgt daar een beeld van, hè. Als ik het heb over de eindtijd, dan denk ik vaak aan Matthäus 24 en 25, de reden der laatste dingen. Nu, in Matthäus 24 kom je een stuk of 5 namen tegen. En er is 1 naam die je juist zou moeten tegenkomen, omdat het specifiek daarover gaat, maar die naam wordt bewust niet genoemd. Dat is namelijk Jeruzalem. Zoek het maar na. Pak Matthäus 24 en 25 er maar bij. Dat gaat over de stad waar geen steen op andere steen gelaten zal worden. Het gaat over die stad waar de gruwel der verwoesting zal worden opgericht. En we weten allemaal dat het gaat over Jeruzalem. Maar heel bewust wordt die naam niet genoemd. En ik denk net zo bewust als in Openbaring 11. En daar krijgt Jeruzalem, wordt daar ook heel bewust niet genoemd. Daar wordt dan wel genoemd de stad waar onze Heer gekruist is. Die geestelijk genaamd wordt Sodoma en Egypte. En dan weet je, dat is Jeruzalem, maar het wordt gewoon niet genoemd. En dat zijn dingen waar je eigenlijk over zou moeten struikelen. Maar waar ik u graag op wil attenderen, dat zijn de namen die wel in Matthäus 24 en 25 staan. Dat zijn namelijk de namen Judea, de naam van het grondgebied, de naam van onze Heer, Jezus, en Olijfberg, die worden genoemd. En die worden genoemd als, zeg maar, in een soort referentiekader. En dan, het gaat over de Heer Jezus. Het gaat over de Olijfberg die sabbatsreizen buiten Jeruzalem ligt. En Jeruzalem ligt in Judea. En er zijn 2 andere namen die daar genoemd worden. waar je eigenlijk over zou moeten struikelen. Namelijk, de Heere noemt in vers 15 van Matteüs 24, noemt hij Daniël de profeet. En in vers 37 tot en met 39 gaat het over de dagen van Noach. En uiteindelijk hoop ik u te laten zien dat tussen Daniël en Noach, dat daar een connectie zit, een verband, iets wat specifiek dus te maken heeft met de eindtijd. Want anders had de Heer natuurlijk nooit deze twee namen gebruikt. De profetie van Daniël, en expliciet Daniël 9 vers 24 tot en met 27, gaat over de Joden en over Jeruzalem voor wat betreft de 70 weken. Noach daarentegen gaat over de zondvloed die een oordeel bracht over de wereld der goddelozen, aldus 2 Petrus 2 vers 5. En het is niet moeilijk de verschillen tussen deze twee op te noemen. Want het oordeel wat kwam over de wereld der goddelozen, dat waren alle volkeren, terwijl de 70 weken specifiek gaat over een klein deel van Israël, namelijk de twee stammen, namelijk de Joden, Judea en Jeruzalem. Want er was geen vloed in de 70 weken. Want 69 van die 70 weken zijn al voorbij gegaan. Daarin is geen vloed gekomen. En ook verwachten we op grond van de schriften geen watervloed in de 70ste week. En er waren ook geen Joden in de dagen van Noach. Want Abraham was nog niet eens geboren. Maar dat zijn de verschillen tussen deze twee. Maar er zijn misschien ook wel overeenkomsten tussen Daniël en Noach. En om die overeenkomsten te begrijpen, is het noodzakelijk om de hele Bijbel door te gaan. En dan zul je zien dat er wel degelijk een overeenstemming is tussen Daniël aan de ene kant en de dagen van Noach aan de andere kant. Dat er gelijkenissen zijn. En dan wil ik graag beginnen met de dagen van Noach. Die zitten vooraan in de Bijbel. En dan gaan we langzamerhand verder in de Bijbel en dan komen we wel bij Daniël uit. Dan neem ik u graag mee naar Genesis 6 vers 1. Daar lezen we over de dagen van Noach, waar de Heer ons naar verwijst in Matteüs 24. Vers 1 van Genesis 6. En het geschiedde als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, vers 2, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is. Doch zijn dagen zullen zijn 120 jaren. Tot zover. Na 1500 jaren, dat is een hele lange tijd, na 1500 jaren na de schepping van Adam, komen we aan in Genesis 6. En daar zegt de Heer in vers 3 dat hij over nog eens 120 jaren de wereld zal oordelen. Waarom zou de Heer dat doen? Dan gaan we terug naar vers 1 en 2. De zonen Gods kwamen, en dat zijn geen mensen, geen afstammelingen van Kain, maar engelen. En dat ga ik heel kort proberen uit te leggen. Als mijn vader van de stam van Levi is, dan ben ik ook een leviet. En een leviet is natuurlijk een priester, dus dan is het logisch dat je je vader als priester opvolgt. Dan word je dus ook priester. Dat is de Bijbelse logica. Als de vader de God der goden is, zoals we hadden gelezen, dan zijn zij die deel uitmaken van zijn hemelse woning, van zijn huisgezin, dus ook goden. Gods zonen zijn ook goden. En een van die goden, die heette vroeger Lucifer, want God met een kleine letter heeft dezelfde strekking als de term engel. En daarvoor verwijs ik u graag naar Job 1 en 2. Als we dan verder lezen in Genesis 6, dan lezen we over het gevolg van deze engelen die op de aarde kwamen en gemeenschap hadden met vrouwen. In vers 4, in die dagen waren er ook reuzen op de aarde en ook daarna. Als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden. Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van namen. De Bijbel leert ons dat in de dagen van Noach, maar ook daarna, engelen zich openbaarden en vrouwen uitkozen naar hun believen en zij en met hen voortplanten. En de kinderen van hen waren van moederszijde mens, maar van vaderszijde engel. En de Bijbel noemt deze bastaards Nephilim, namelijk gevallenen. En onze Statenvertaling heeft het vertaald naar reus. En dat is op zich niet onjuist, maar misschien is het wat te smal voor onze beeldvorming. Want synoniemen die de Bijbel direct meegeeft aan dit woord Nephilim zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn en mannen van namen. En voor een tijd terug heb ik een videopresentatie onstage backstage gemaakt. En hierin heb ik gezegd dat deze reuzen niet alleen letterlijk zeer groot waren, maar ook overdrachtelijk reusachtig waren. Hun namen zijn nog steeds te horen in ons dagelijks leven en leven voort in vele mythologieën die wereldwijd verspreid en bekend zijn. In de mythologieën lees je over goden en over halfgoden. En de Bijbel leert ons dat engelen hemelse wezens zijn, bijvoorbeeld in Matthäus 18 vers 10... die de Vader altijd zien. Dat is namelijk de plaats die God hen gegeven heeft. Namelijk de onzienlijke wereld, dan wel de hemel. En in de hemel, in hun woonsteden, hun oiketerion, aldus Judas 1 vers 6... daar horen zij te blijven en met hun hemelse lichaam kunnen zij zich niet voortplanten. En dat is belangrijk om vast te houden. De engelen kunnen zich alleen voortplanten en reuzen verwekken als zij hun hemelse woonsteden hebben verlaten. In Lucas 20 lezen we over een zeer onfortuinlijke vrouw die de ene na de andere man verliest en geen kinderen krijgt. En daar wordt de Heer Jezus de vraag gesteld: in de opstanding dan, wiens vrouw van deze zal zij zijn? En Jezus die antwoordt daarop en die zegt tot hen: de kinderen deze eeuw trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven. Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden, zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden, want zij kunnen niet meer sterven. Want zij zijn den engelen gelijk geworden en ze zijn kinderen Gods, terwijl zij kinderen der opstanding zijn. En de Heer Jezus zegt hier een paar belangrijke feiten. 1. De engelen in de hemel, die sterven niet. De engelen in de hemel trouwen niet en worden ook niet uitgehuwd. En de engelen in de hemel zijn kinderen Gods. En de engelen in de hemel zijn niet kinderen der opstanding, want ze zijn niet gestorven en kunnen dus ook niet opstaan uit de dood. Dat is een trickie, hè? Maar het tegenovergestelde is ook waar. Als engelen de Vader de rug toekeren en hun hemelse woonsteden wel verlaten, dan zijn zij dus geopenbaard op aarde. De engelen op aarde zijn dan sterfelijk, De engelen op aarde nemen vrouwen die zij willen. Die trouwen dus en nemen dus wel ten huwelijk. En de kinderen op, of de engelen op aarde zijn nog steeds zijn kinderen, Gods kinderen, ondanks hun ontrouw. De engelen op aarde zullen wel opstaan uit de dood, maar dan niet om nieuw leven te ontvangen, maar zij ontvangen dan de opstanding der verdoemenis uit Johannes 5 vers 29, wanneer zij ook op de jongste dag geoordeeld zullen worden. Daarom is het ook zo dat wanneer de Satan uit de hemel geworpen wordt, hij sterfelijk is geworden en dus zal sterven en in de hel terechtkomen. Waarom is dit belangrijk om vast te stellen? Nu, in de dagen van Noach openbaarden er engelen. Maar zij kozen voor de lust met de vrouwen. En omdat seks, dan wel voortplanting, gekoppeld is aan sterfelijkheid, konden de engelen niet meer terug naar de hemel. En dat is voor mij een nieuw inzicht. Want in Lucas 20 lazen we al even over de opstanding en dat wij de engelen in de hemel gelijkvormig zullen zijn. In 1 Korinthe 15 gaat het ook over de opstanding in vers 42. En daar lezen we dat sterfelijkheid eerst onsterfelijkheid moet aandoen om in de hemel te komen, want vlees en bloed kunnen de hemel niet beërven. Met andere woorden, de aarde had in Noach's dagen een heel erg groot probleem, want de geopenbaarde engelen, die verwekte reuzen, maar zij konden niet meer terug naar de hemel. Wat krijg je dan? Nou, ken je dat verhaal van die twee konijnen die twee vrouwtjes zouden zijn? Ja, dat waren ze dus niet. Dat valt gewoon maar door. En zo ging het ook in de dagen van Noach. En de mensenvrouwen hadden totaal geen inbreng. Dat staat in Genesis 6. De engelen namen vrouwen die zij verkozen hadden. Dat geldt trouwens ook voor de nabije toekomst, zegt de Heer Jezus in Matthäus 24 vers 38. Het menselijke ras werd gecorrumpeerd, bezoedeld met het DNA, om het zo maar te noemen, van zondige engelen. Dat is niets nieuws, want dat was al aangekondigd aan Adam en Eva in Eden, in de hof, waar zij met de engelen van God leefden tot aan hun zondeval. En God zei daar, contextueel althans, dat uit Eva de verlosser zou komen die de kop van de slang zou vermorzelen. Dat kent u waarschijnlijk wel. Dat staat in Genesis 3 vers 15. God stelde de vijandschap in tussen de vrouw en tussen de slang, maar wat bijna niemand doorheeft is dat er niet alleen wordt gesproken over het zaad van Eva, maar ook over het zaad der slang. Er staat namelijk: ik zal vijandschap zetten tussen u, tussen Eva, tussen u, de slang, en tussen deze vrouw, dat is Eva. Daar zal vijandschap tussen zijn. Namelijk tussen uw zaad, het zaad van de slang, en tussen haar zaad. Datzelfde, dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het de versenen vermorzelen. Het zaad betreft hier niet letterlijk sperma, maar slaat op nageslacht. Want een vrouw heeft helemaal geen zaad. Dus dat mogen duidelijk zijn. Toch staat er zaad, namelijk Eva's zaad. En waarom? Nou, omdat zij een moeder aller levenden is, zegt vers 20. Maar, laten we het even een beetje bezinken. Wie of wat is dan het zaad van de slang? Het is misschien iets te kort door de bocht, Maar het is ongeveer het tegenovergestelde van alle levenden waar Eva de moeder over is. Ja, want als u dat goed leest, is Eva uw moeder? Nee, mijn moeder heet ook niet Eva. En daarbij komt ook nog eens dat ik uit God geboren ben en hem als vader heb. Eva is moeder aller levenden, omdat door de seksuele gemeenschap tussen de eerste mens, Adam, en Eva, het DNA van Adam werd doorgegeven. En uit deze lijn kwam namelijk de laatste mens, de nieuwe Adam, en dat is Jezus Christus. En zo bracht Eva de levende zielen voort. En daar kwam dus uiteindelijk het leven zelf ook uit voort. Namelijk Christus, die geboren is uit Maria. Maar dat voortplanten kunnen engelen ook als zij geopenbaard zijn. Laatst wel in Genesis 6. En elke engel die dat heeft gedaan, heeft de Vader verlaten en Satan over zich als de Vader. Dus het is een verwisseling van de Vader. Dat zegt dat Satan Vader genoemd wordt. Dat staat trouwens in Johannes 8 vers 44. Hoewel in het Nieuwe Testament niet meer sprake is van engelen die zich openbaren en dat blijven, vinden we juist daar in het Nieuwe Testament het zaad van de slang terug. En de Heer noemt sommige mensen ook gewoon, die noemt hij ook gewoon zo. Omdat ik niet kan bewijzen dat zij niet halfgoden waren en ook niet kan bewijzen dat ze dat wel waren, houd ik het bij het meest logische en de meest voor de hand liggende verklaring, namelijk dat de Heer Jezus hier typologisch over het zaad der slang spreekt. Een slang is een reptiel en legt dus eieren. Een slangenei is dus een type van een reus uit Genesis 6 vers 4. In het Nieuwe Testament vinden we bijvoorbeeld fariseeën en sadduceeën die volgens de Heer een type zijn, een uitbeelding zijn van de bastaards tussen engelen en mensen. In Matteüs 3 vers 7, daar noemt hij hen gij adderen gebroedsels. Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? En dat zegt hij tegen de fariseeën en de sadduceeën. Gij adderen gebroedsels, hoe kunt gij goede dingen spreken daar gij boos zijt? Zegt de Heer Jezus in Matteüs 12 vers 34. In Matteüs 13 vers 38 noemt hij hen de kinderen des bozen. In Matteüs 23 vers 33, gij slangen, gij adderige broedsels, hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? In Lucas 3 vers 7, gij adderige broedsels. In Johannes 8 vers 44, gij zijt uit den vader den duivel en wilt de begeerte uws vaders doen. Namelijk, die vader is de Satan, die was een mensenmoordenaar van het beginnen en is niet in de waarheid staande gebleven. En in Handelingen 13 vers 10, daar wordt gezegd, o gij kind des duivels. En in 1 Johannes 3 vers 8, die de zonde doet, is uit den duivel, want de duivel zondigt van den beginnen. Dus je hebt mensen die van de duivel zijn en die van God zijn. En in 1 Johannes 3 vers 10, hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Dus kinderen van God en kinderen van de duivel. Het zaad der slang. En dat is allemaal typologie, hè? Het is een voorafschaduwing. Maar naast Genesis 3, waar het zaad der slang genoemd wordt, is er nog één schriftplaats dat over dit zaad spreekt. En dat is eigenlijk de eerste connectie tussen Noach, de dagen van Noach, en Daniel den profeet. Want in Daniel hoofdstuk 2 wordt gesproken over menselijk zaad. En hier wordt heel vaak een soort zelfde leesfout interpretatie fout gemaakt. Zoals dat ook gebeurt met Judas 1 vers 7. Daar lezen sommigen in Judas 1 vers 7, ik leg het even uit. Judas 1 vers 7, dat gaat over dat mensen, inwoners van Sodom en Gomorra, ander vlees zijn nagegaan en daarmee hebben gehoereerd. En dit wordt dan geïnterpreteerd als homoseksualiteit. Maar de Bijbel zegt dat het gaat over heel ander vlees dan het vlees van de inwoners van Sodom en Gomorra. Namelijk geopenbaarde zondige engelen. Want daar gaat heel Sodom en Gomorra over. In Daniel 2, daar staat dus iets over dat menselijk zaad. En daar is die connectie. Daar ga ik met u nu naartoe. Daniel 2 vers 43, daar staat: en dat gij gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem. Zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen. Maar ze zullen de een aan de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. En dat woordje zij, deze zij zal zich vermengen met menselijk zaad. En als die zij mensen zijn, dus ook menselijk zaad, ja, dan slaat deze hele zin nergens op, hè? Dan staat er dus dat het menselijk zaad zich met menselijk zaad zal vermengen, maar het zal niet aan zich aan elkaar hechten. Ja, dat zegt helemaal niets. Het is een van de belangrijkste profetieën in de Bijbel. En ik kan er niet bij dat God een volkomen logisch iets, zoals dat mensen met andere mensen zich zouden voortplanten, in deze profetie zou stoppen. En voor mij persoonlijk zou dat betekenen dat God een prater is in plaats van een spreker. Hij zal gewoon overbodige informatie verkopen en zo eentje ken ik wel, maar dat is niet mijn Heer. 2 Timotheus 3 vers 16 zegt namelijk: al de schrift, het hele woord van God is ingegeven, van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Wie of wat zijn dan deze zij die hier zo genoemd wordt dat zich met menselijk zaad vermengt? Het antwoord: niet menselijk zaad. En bestaat dat? Ja, want in Genesis 3 stond al dat er zaad van de slang zou zijn dat vijandschap zou hebben met het zaad van Eva, het nageslacht van Eva. Wat gebeurde er in de dagen van Noach? Engelen van Satan vermengden zich met het menselijk zaad. Die engelen konden, doordat ze één van vlees werden met de mensen, zie je ook 1 Korinthe 6 vers 16, niet meer terug naar de hemel en gingen door met zich vermenigvuldigen, totdat in de dagen van Noach nog maar weinigen waren die niet in hun DNA iets hadden van deze zondige engelen. Was het zo erg? Ik denk dat het zo erg was. Als we de Bijbel erbij halen en we lezen in Genesis 6 vers 11 en 12, dan lezen we daar het volgende: maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vervuld met wrevel. Toen zag God de aarde en ziet, zij was verdorven. Want al het vlees, net als al de schrift is van God, al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Valt het u op dat hier bewust gebruik wordt gemaakt van het woord vlees? Want tussen het menselijk vlees zit ook dat andere vlees waarmee gehoereerd is. Er staat in elk vers van Genesis 6 wel mens of mensen. En vanaf vers 8 staat ook Noach. Nou, dat is ook een mens. En hier mis je dat. Waarom staat hier dan geen mens of mensen, maar vlees? Dat is een hele goede reden. Want van al het vlees is maar een deel mens. Het andere deel zijn geen mensen die uit Eva en Adam ontstaan zijn, maar dat zijn wezens die uit de hemel afkomstig zijn. en vlees geworden zijn, want ze hebben zich openbaard, anders kunnen ze geen gemeenschap hebben. Dus dat zijn goden en halfgoden. En dat verzin ik niet, want in vers 3 hadden we dit al kunnen lezen, want daar zei de Heere: mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Ziet u, er staat mens, maar daar staat achter, terwijl hij ook vlees is. Hoezo ook vlees? De meest gegeven betekenis is, denk ik, dat de mens zondig is in het vlees. Maar je kunt het ook gewoon lezen als: de mens is ook vlees, net als het andere vlees wat daar op aarde rondliep en zich voortplantte met het menselijk vlees. En dat is eigenlijk wat ik probeerde uit te leggen. We gaan afsluiten, want de volgende keer dan gaan we het hebben over de zonen gods. We laten het even lekker rustig zinken, bezinken. Zullen we afsluiten met gebed? Vader in de hemel, wil u danken dat we bij elkaar mochten komen hier bij de internetsamenkomst van gelovigen. Heer, wilt u ons helpen, Heer, deze moeilijke materie, Heer, om dat tot ons te nemen. Heer, wilt u ons helpen, ons beeld dat wij hebben van uw woord, om dat in overeenstemming te laten komen, Heer, met uw woord. Want u zei, in de reden der laatste dingen, gaf u ons als eerste opdracht: zie toe dat niemand u verleidde. Heer, wij weten, Heer, dat verleiding op de loer ligt, Heer. Dat is het eerste waar u ons op wees in uw uiteenzetting in de reden der laatste dingen. Zie toe, word niet verleid. Wij willen niet verleid worden, Heer, en daarom willen wij staan, Heer, op uw woord, omdat dat een fundament is, Heer, wat ons staande houdt. We hebben een stevig fundament, Heer, onder ons voeten, Heer, als we op uw woord staan en blijven staan. Dank u wel, Heer. Amen. Goed, ik wil u heel erg hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze internetsamenkomst van gelovigen. En heel graag tot de volgende keer. God zegen. Dag.
Melle Velema van de website eindtijdinbeeld.nl.